Welkom bij jouw favoriete talkshow, Late Night Talks. Met Ahura Abena Simba.
Een kruisje in het stemhokje. Een vlag op de dam. De parfum die je weggooit. De opdracht die je weigert. De telefoon die je niet upgrade. De kracht van jouw woorden, je stem en je daden zit hem in het wakker schudden van de mensen om je heen. Met jouw stem motiveer je hen om hun stem te laten spreken. Hun woorden te laten horen, hun daden te laten zien. En in het spinnenweb van het kapitalisme is dit geen optie, maar een plicht. Want de klauwen van degene met de macht zijn overal. Van de smartphones in onze zakken tot aan onze werkgevers. Van de mascara op onze wimpers tot aan onze media. Van de muziek in onze headphones tot aan onze voertuigen. Met elke knik of zucht vullen we de zakken van degene die dit web hebben gebouwd. Hun onverzadigbaarheid is het fundament van onze levens. Levens gebouwd op een spinnenweb. Met als enige houvast hun klauwen. Of toch niet? Want James Baldwin zei: love is the work of mirroring and magnifying each other's light. Een ingewikkelde opgave in deze tijden van duisternis. We tasten in de duister, vol woede, verdriet, frustratie, angst, wanhoop. En tegelijkertijd zijn de woorden van Baldwin het enige alternatief. Dus blijf je stem, je woorden en je daden spiegelen en vergroten. En dan vormen we samen onze eigen klank. Welkom bij Late Night Talks. Mijn naam is Ahura en vandaag gaan we het hebben aan tafel over Santos, de gouden kalf winnende serie die zich afspeelt in Rotterdam. En over de langslepende humanitaire crisis in Congo. Aan tafel Ivan en Arison. We starten Late Night Talks altijd met het spel Invited to the Cookout. Ik zie jullie vragend kijken. Maar dit is dus een fictieve barbecue waarbij wij jullie de gastenlijst presenteren en jullie bepalen wie er wel of niet welkom is. Mm-hmm. Oké, okay? Jullie krijgen straks een aantal gasten gepresenteerd. Bring your family and friends, but are you
invited to my cookout? De krompoes. Heb je hem al geprobeerd? De croissant met felroze tompoesglazuur eroverheen gedrizzeld. Deze krompoes is op dit moment een grote hype. En uiteraard springt elke bakker op elke nieuwe hype als het betekent dat ze geld op gaat leveren. Ook Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn, besloot dat er zo snel mogelijk een roze croissant in de schappen moest liggen. En Jumbo volgde ook snel. Maar nu blijkt dat er in Utrecht in 2020 al een roze croissant werd gemaakt en gretig afgenomen. De bakker van de, volgens haar, allereerste krompoes, Ulrika Menig, heeft zelfs de merknaam Krompoes al in 2020 vastgelegd. Menig, een Utrechtse vrouw van kleur, heeft nu besloten een advocaat in de handen te nemen, dus ze ziet hoe klein en grote bedrijven met haar baksel vandoor gaan. Wat denken jullie? Is de moeder van de Krompoes invited to the cookout of kan ze beter haar pijlen richten op een nieuwe uitvinding?
Sowieso invited.
Sowieso invited.
Invited.
Ja. Want hebben jullie het een beetje gevolgd?
Nee.
Ik zie het nu voor het eerst. Dus heel Nederland is de afgelopen weken doodgegooid met de krompoes, maar jullie
die wel, nee, die heb ik voorbij zien komen.
Maar niet dit nieuws. Dit is niet de eerste keer dat het een zwarte vrouw overkomt, helaas. Als we kijken naar de geschiedenis, uitvinden van de conditioner, van 3D-technologie, ook bij de zwarte vrouwen. Hoe kijken jullie daar tegenaan als jullie dit soort dingen zien, lezen in het nieuws?
Goed dat ze een aanklaag, denk ik. En dat ze dus toch, she doesn't back down. I like that.
Ja, zeker. En ook extra slim natuurlijk dat ze überhaupt dat merk geregistreerd had.
Ja, super. Ja. Ik vind, het is gewoon ook mooi dat het ook weer wordt opgenomen dan in de geschiedenis. Dat is zoiets, weet je, dat zoiets eigenlijk dus komt van. Mm-hmm. Maar ja, ze had ook inderdaad zoiets kunnen hebben van, ik ga toch niet. Weet je, waarvoor zou ik gaan strijden tegen grote bedrijven? Mm-hmm, mm-hmm. Maar het feit dat ze inderdaad gewoon gaat laten zien van, Ik had al een krompoeser. Ja, toch? Is ja. Dat op zich is al. Je weet toch, ja. Want laten we eerlijk zijn, ik weet niet of ze... Ik hoop het. Maar ja. Of ze nou iets gaat, eraan gaat overhouden, weet je?
Nou, ik denk het wel. Ik bedoel, ze heeft gewoon een geregistreerd merk. En daar kan ze gewoon mee zwaaien. En iedereen die daar tegenin gaat, die moet gewoon dokken, lijkt me. Ja.
Laten we hopen dat het zo werkt.
Die andere grote bedrijven hebben die...
Albert Heijn heeft het al aangepast. Het heet nu de Tom Poes croissant.
Ja, maar dat bedoel ik. Snap je wat ik bedoel? Dus ja.
Ja, maar goed, er zijn nog heel veel andere bakkerijen die het ook nadoen. En die niet zo creatief zijn.
Die zullen ook wel.
Nou goed, we gaan door.
Voor de geleden schadesgoos nog iets kunnen ontvangen.
Ja, wie weet. We gaan door met de volgende potentiële gast.
De zangeres Cassie, die je misschien nog kent van de monsterhit Me and You uit... Damn, 2006 alweer, maakte laatst bekend dat ze P. Diddy voor de rechter wilde slepen. En niet zomaar even. Cassie en P. Diddy zijn exen, waren jarenlang samen... en uit rechtbankdocumenten blijkt nu dat de zangeres Diddy aanklaagt... omdat hij haar jarenlang zou hebben mishandeld, fysiek en geestelijk. Een paar van de aantijgingen zijn het herhaaldelijk in elkaar slaan... en het opsluiten van Cassie. Daarnaast zou hij haar meerdere malen hebben gedwongen... tot seks met mannelijke prostituees, tot het nemen van drugs... en al haar pogingen om te vertrekken jarenlang hebben gesaboteerd. Een heel specifiek detail uit het document was het voorval met Kid Cudi. De artiest had blijkbaar een oogje op Cassie, waarop Diddy besloot zijn auto te laten ontploffen. Dit alles is inmiddels bevestigd door Cudi. Daarnaast zijn er steeds meer andere mensen, waaronder twee zangeressen uit Diddy's meidengroep, Danity Kane, die Cassie een hart onder de riem steken en met hun statements bevestigen wat Cassie claimt dat er is gebeurd. Overigens is er een dag na het openbaar maken van dit nieuws een zogenaamde settlement bereikt, wat betekent dat Diddy zijn ex $30 miljoen heeft betaald. Volg je hem nog? En wie is er invited? Cassie of Diddy?
Nou, het antwoord lijkt me zo klaar als een plontje, denk ik.
Ja, Diddy heeft zoveel feesten die hij zelf geeft, toch? Dus hij hoeft niet te komen.
Feesten, inderdaad. Ja.
Toch? Nee, zo zijn sowieso invited. En ik ben eigenlijk best wel blij dat eindelijk een soort van... Weet je, Diddy wordt eigenlijk een beetje exposed. Hmm. Wordt tijd.
Ja, want...
Ja, waar ook is dus vuur, toch?
Absoluut. En ik denk ook gewoon een van de vele voorbeelden van scheve machtsverhoudingen.
Totaal.
Zij was 19, hij was 37 toen ze elkaar ontmoetten. Is dat ook iets wat jullie zien qua machtsverhoudingen in de media en de entertainment? Is dat iets wat jullie ook observeren, die scheve machtsverhoudingen?
Ja, tuurlijk.
Wat observeer je dan, Addison?
Ja, nou eigenlijk datgene wat je zegt, maar ook niet alleen leeftijd, maar ook gewoon inderdaad positie. Als iemand een bepaalde positie heeft met macht, ja... Dan lijkt het alsof er opeens een paar deurtjes makkelijker opengaan, of niet eens deurtjes. Misschien opengaan, juist dat jij ze kan dichthouden, omdat je zoiets hebt van, oké, ik ben hier. Wil jij dat die deur opengaat?
Heb je dat ook ervaren zelf?
Vast wel. Ik kan niet nu 1, 2, 3 wat opnoemen, maar dat is ook gewoon, ook ergens gewoon part of the game. Een soort van. Het is ook geen fair game.
Nee, precies.
Dus ja.
Want zie jij het ook als part of the game? Of is dat iets waar je toch wel hard tegen maakt?
Ik denk dat wat hij zegt, dat heel erg klopt. Het is part of the game, het is geen fair game. Mm-hmm. En dan moet je volgens mij beseffen dat dit hele media-ding is niet een. Weet je, het is niet. De mensen die erin werken zijn veel haaien, zijn veel belangen die wij soms niet, wel iets van weten, soms niet iets van weten. Gaat natuurlijk veel om geld, er komt altijd macht en macht corrumpeert gewoon. Dus,
precies.
Dus ergens along the way, ja, het is gewoon, dat is the name of the game en die is niet fair.
Ja, en ik maak mij wel hard voor, hè. Dus niet dat ik zeg van, het is gewoon part of the game en ik heb zoiets van, helemaal niet.
Nee,
maar, weet toch, het is nou eenmaal ook wat er gebeurt.
Ja, en ik denk ook dat dat ook de reden is dat die er zo lang mee is weggekomen. Dank voor het meespelen, Addison en Ivan.
Ja, toch?
Dank jullie wel.
Yo, heb jij naar Santos gekeken? De nieuwe BNNVARA-serie is sinds deze maand te zien op NPO 3 en NPO Start en maakt nu al de tongen los. Op een goede manier. Sterker nog, die tongen hebben ervoor gezorgd dat de serie een gouden kalf won al ruim voordat het seizoen op tv te zien was. De dramaserie slaat een lekkere brug tussen crime en liefde en draait om een jong stel dat uit de problemen probeert te blijven in Rotterdam. Die problemen zijn voor haar, haar criminele familie en voor hem, zijn criminele vrienden. Denk drug labs, deals gone wrong, een gestoorde moeder en een oud leven dat blijft lonken. Santos is geregisseerd door Giancarlo Sanchez en Ivan Barbosa. En het scenario werd geschreven door Chris Westendorp en Ashar Medina. En de twee hoofdrollen werden vertolkt door Yuta Wong Loy Sing en Yannick Josephson. Denk verder aan grote spelers als Sarita Lorena, Naomi Sharon, Edison Dosreis, Fig9, John Buisman, Kiefer Zwart, Ron Helena. Hebben we jou hyped? Wacht maar tot je ziet wie onze twee gasten zijn. Geef ze een groot applaus.
Stream Santos op NPO Plus.
Yvonne Barbosa, Arison Dosreis, welkom aan tafel. We gaan het hebben over Santos. Ik heb heel veel zin in het gesprek. Ik heb alle episodes verslonden.
Oh shit.
Yvonne, je bent regisseur, scenario schrijver. Hebt onder andere gewerkt aan de korte film van Typhoon. De docu van Campy. Arison, jij bent DJ. Bedenker van de musical Hoodwalk. Rapper. En natuurlijk ook acteur in Santos. En dit is ook niet jullie eerste project samen.
Klopt.
In 2012 hebben jullie samengewerkt aan het project Cabo. Ja. En nu weer, waarom opnieuw deze samenwerking? Nou, dus en natuurlijk heel veel andere mensen.
Je moet eigenlijk nog verder terug.
Nog verder terug in de tijd.
Verder terug. Vertel. Cabo was de tweede. Mm-hmm. Was het tweede project. Maar het eerste project was zijn afstudeerproject. En
Bomber.
Dat was de korte film Bomber. En dat was in 2006.
Dat is gefilmd was 2006 inderdaad. Hij kwam uit in 2007, yes. Klopt.
Jeetje, dus jullie gaan echt gewoon way back. En dan nu samen in Santos, of samen ja, voor dit project Santos. Wordt lovend ontvangen, goede recensies en heeft al een gouden kalf binnengesleept. Mm-hmm. Maakt dat het spannend of juist minder spannend om het met de wereld te delen? Mm. Of is alle spanning ervan af en gewoon schouderklopje en doorgaan?
Nou, er komt wel een bepaalde spanning bij, of een bepaalde druk, soort van, omdat mensen, ja, ik bedoel normaal, als die zou uitkomen en had die gouden kalf nog niet, dan zouden mensen alleen zeggen, zo, er komt iets. Oké, ik ben benieuwd. Mm-hmm. Maar nu zeggen mensen meteen al voordat ze iets hebben gezien, zo, gouden kalf, deze serie is zeker dat, zo. En dan denk je zo, oké, ik hoop dat je het zo gaat ontvangen, want je weet toch, het is nog steeds gewoon de mening van iemand die dat heeft... Die dat zeg maar heeft, die dat vond. Dus
ja,
dan is het wel van, wow, oké, okay. Af en toe dacht ik wel de eerste paar keer, dacht ik, ah. Daarna dacht ik, Saan, nu zijn het wel heel veel mensen die me steeds herinneren aan die gouden kalf voordat Saan die serie.
Ja, precies. Het schept wel een bepaalde verwachting natuurlijk.
Ja, ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, gelukkig waren ook we hebben ook best wel wat recensies gehad. Die waren ook, ja, vond ik wel heel lovend.
De meeste,
ik denk één recensie gelezen die wat kritischer
was. Oh ja, wat zei die recensie dan?
Dat was een beetje een zure recensie, vond ik ook wel.
Persoon begreep het misschien niet helemaal.
Ja, die had het gewoon meer over de structuur van het verhaal, hoe het liep. En terwijl ik denk, maar zie niet al deze mooie mensen en hoe het gefilmd is en de hele styling en hoe het aangepakt is.
Ja.
Daar hadden ze niet zoveel over te melden. Nee. Maar goed, er waren zoveel andere goede recensies dat ze een slechte mag. Dat is goed voor de balans, toch?
Ja, ja.
Dus daar was ik heel erg blij mee om dat allemaal te lezen. En ik vond ook, het gaf ook een hele goede PR eigenlijk aan de serie. Want mensen waren dus die gouden kalf, goede recensies. Mensen waren echt heel erg binnen aan de serie. En ik had nog steeds hele goede reacties gelukkig.
Precies. Ja. En naast die gouden kalf is het natuurlijk ook opvallend dat er de cast grotendeels van kleur is. De crew grotendeels van kleur is.
Ja.
Hoe was dat voor jullie om... niet de uitzondering te zijn of niet de minderheid te zijn. Misschien is dat helemaal niet geweest in jullie andere projecten. Maar als je kijkt naar de industrie in zijn totaliteit, dan is dat natuurlijk wel zo.
Ja, ik denk wel dat we gelukkig kunnen spreken dat we inderdaad een heel gemêleerde crew en cast. Daar hebben we ook mensen voor achter de camera ook wel op uitgekozen. Omdat we dat ook wel wilden, Giancarlo en ik. En voor mij voelde het heel natuurlijk daardoor.
Ja, ik moet zeggen dat ik niet per se heel erg daarmee bezig was. Ik vond het juist bijzonder omdat ik besefte van ik ben dit gewoon aan het doen met Jutta, beste vriendin, Ron, dat is mijn neefje, Romana die ik al ken, mensen die je gewoon kent. En ik ben niet eens bezig per se met datgene wat iemand anders zou kunnen zien, omdat voor mij is dit gewoon, ja, dit is mijn woonkamer. Ja. Voor mij was het juist leuk het besef van oké, ik kan werken met mensen die bij mij in de woonkamer kunnen zitten. Dus dan ben ik helemaal niet gefixeerd op per se...
Wat de buitenwereld, hoe de buitenwereld daar naartoe kijkt. Ja.
Ik vind het best, ik vind dit gewoon traag.
Ja, en heel... Dus,
ja.
Het komt heel authentiek over ook de serie. En wat ik ook bijzonder vind is de grote rol die Rotterdam daarin speelt. Ik zie Rotterdam ook echt als een hoofdrolspeler in de film. Mm-hmm. En weet je, ik ben Amsterdammer, geboren en getogen. Maar ik moet toch zeggen van, ik ben toch een klein beetje verliefd geworden op Rotterdam door de serie.
Nu pas?
Ja, nu pas. Ja, echt. Door Santos. Dus wel dankzij jullie. Maar wat maakte die stad zo geschikt voor het verhaal? Ik denk, als je het hebt gezien, dan begrijp je dat steeds meer. Het is een havenstad, de gemêleerde culturen. Maar kunnen jullie dat uitleggen?
Cabo's.
Dat
is een hele specifieke, is een klein dingetje. Maar de grap blijft in Nederland. Wij Caverdianen zijn in Rotterdam. Weet je, ik zeg altijd in Rotterdam, als je in Rotterdam woont en je kent geen Cabo, mm-hmm, ben je niet goed geïntegreerd in Rotterdam. Snap je? Zo specifiek hoort Rotterdam, zeg maar, horen Caverdianen bij Rotterdam. En dat is ook voor ons natuurlijk als Caverdianen iets heel leuks, maar ook gewoon voor Rotterdammers. Want Rotterdammers zijn degene die overal ter wereld kunnen gaan en zij weten van de Caverdianen. Snap je, weet je wat ik bedoel?
Ja, precies. Als... Het verrijkt ook hun cultuur.
Ja,
snap je? Snap je,
dat is een van die dingetjes die ik erin wilde gooien. Er zijn nog sowieso nog meer dingen. Maar...
Dat klopt heel erg.
Ja, en vanuit jouw perspectief als regisseur inderdaad. Mede-regisseur natuurlijk.
Nee, ik ben niet te bedenken van het verhaal. Dat zijn echt Asher Medina en Giancarlo Sanchez. Mm-hmm. Die zijn er echt jaren geleden mee begonnen.
Ja.
En een van de dingen wat ik wel weet, wat zij wilde vertellen, was dus... Ze wilde dus een verhaal vertellen. Wat gaat inderdaad over die zaak, zoals waar deze serie over gaat. Maar in een stad op een plek waarin alle culturen door elkaar lopen. En om heel eerlijk te zijn, is dat... Rotterdam is denk ik nog meer dan Amsterdam. Is dat echt meteen het eerste wat je ziet als je bijvoorbeeld Centraal Station uitloopt. Je ziet zoveel culturen, het is echt heel pluriform. Mm-hmm. Die naast elkaar, door elkaar, met elkaar leven.
Ja, ik denk dat het bijzondere is inderdaad. Dat ze naast elkaar en met elkaar leven. Ja, dat viel mij op.
En niet dat in Amsterdam dat niet is, of Den Haag of wat dan ook. Maar
het is meer gesegregeerd, meer in bubbels.
Ik zou zeggen dat je bijvoorbeeld, laten we zeggen, de migranten of de mensen vanuit andere etniciteit enzovoort, die wonen in Amsterdam misschien meer aan de periferie, mm-hmm, van de stad. Terwijl Rotterdam is het gewoon binnenstad.
Ja.
En dan iedereen, alles door elkaar. En dan heb je ook nog Rotterdam-Zuid enzovoort. En natuurlijk ook heel belangrijk, omdat natuurlijk ook voornamelijk Surinaams gemeenschap en Caribiaanse gemeenschap die spelen in de serie. En ja, als er een stad is, de Caribiaanen die zijn daar van oudsher teruggekomen door het feit dat Rotterdam een grote havenstad is.
Oh ja?
En veel Caribianen zijn daar als...
Waarom was dat?
Ja, zijn eigenlijk als scheepslieden, als matrozen, als mensen die in de havens werken teruggekomen. Het zijn echt zeelieden, Caribianen. Dus een zeevarend volk.
Je vindt ons ook vaak in de havens. Ja. Zeg maar waar de grote havens zijn.
Ja, dat is ook op Cap Verde is dat zo en dus ook in Rotterdam.
Ja, de Caverdianen staan sowieso bekend als zeemannen, vooral de eerste generatie. Dus waar de havens waren, Boston, Lissabon, Rotterdam.
Ja.
En trouwens, wat we nog moeten toevoegen van Rotterdam, de rauwheid ook. Zeg maar voor het verhaal was de rauwheid van Rotterdam is net een tikkeltje, gewoon, laat me het zo zeggen, niet eens een tegenreactie op iets, maar het is gewoon Rotterdams.
Ja.
Het is heel, je kan niet zeggen van, Rotterdam is een beetje de vandaar. Nee, Rotterdam is gewoon Rotterdam.
Ja.
Je weet toch, dus dat en dat, die rauwheid en die puurheid hebben ook de acteurs,
denk
ik, heel erg in.
En daar komen we straks nog op terug, op die rauwheid, vooral van jouw karakter. Daar gaan we het straks nog eventjes over hebben, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Heb jij een favoriete scène? Heb jij een favoriete scène of aflevering of moment in de serie? Ik ben wel benieuwd.
Scène vind ik heel lastig.
Ja?
Ik heb wel een favoriet moment.
Oké, vertel.
Zit hij tegenover
me. Oh, die zit tegenover
me. Daar zit hij in inderdaad, daar zit Alison in. En ik weet nog, omdat ik weet, toen we draaiden, toen hadden we daar heel weinig tijd voor. Maar dat was het moment dat jij en je zus, jouw karakter, Nanda en je zus, samen zitten en een blootje delen. Ja. En dat gesprek en hoe de energie, zeg maar, wat daaruit komt, vond ik heel interessant. Dat was een leuk moment, vond ik.
Ja.
En nog steeds vind ik het heel leuk,
als
ik hem terugzie, zeg maar. Dus,
En over jouw karakter Nando gesproken, Arison.
Dat is trouwens ook mijn favoriet.
Is dat ook jouw favoriet?
Dat is trouwens mijn favoriete scène. Die is heel tof, die is gewoon heel mooi. Inderdaad, we hadden heel weinig tijd.
Heel weinig tijd, want
en het was ook het feit dat ik en Jutta kennen elkaar al heel lang.
Mm-hmm.
En we zijn hele goede vrienden, eigenlijk een van mijn beste
vriendinnen.
Mm-hmm. En we hebben ooit, in het verleden hebben we wel eens gezegd, het zou tof zijn als we een keer samen een project zouden doen. Het zou tof zijn, snap je? Maar altijd gewoon En toen je, op het moment dat we dan op die trap zitten en dat ook echt aan het doen zijn, dan besef je van wauw, dit is wel echt een... Weet, snap je wat ik bedoel? Dit is wel echt gewoon een hele, heel mooi moment ook.
Ja, echt gewoon dat full circle moment denk ik ook wel. Want jouw karakter Nando is heel intens, heel vurig.
Ja, ja.
Soms deins ik ook echt terug van het scherm, gewoon thuis vanaf de bank.
Hij is een hele lieve jongen eigenlijk.
Ja, hij heeft wel een hartje ergens.
Dat zie je dan weer niet op tv, maar eigenlijk is
ja,
die...
ergens deep down. Ja. Maar hoe selecteer jij je karakters? Of sprak dit karakter je gelijk aan? Of wat dacht je toen je dat script las?
Ik dacht, oké, dit is eentje die ver van Addison staat. Het deed me wel denken aan mensen die ik ken. Dus ik dacht, oké, ik wist ik zou dan de oudste broer zijn. En zoals ik al zei, Jutta zou het zusje zijn. Heineken, Ronnie, dat is een neefje, die zou dus het broertje zijn. Mm-hmm. Oké, Romana de moeder. Ja, dan denk ik, oké, dit wordt wel heel leuk om te gaan...
om samen om alleen met die
dat,
mensen...
Alleen dat al, ja. Al zou ik de nerd hebben gespeeld, dan zou ik waarschijnlijk ook daarom al zeggen van, ik wil die nerd doen.
Ja.
Maar
was het moeilijk om in karakter te komen? Wat moest je daarvoor doen?
Nou, voor mij is het meer een methode van, ik ga heel erg denken aan mensen die ik ken, waaraan ik moet denken en dan ga ik heel erg... even in dat lichaam stappen.
Ja.
En op een gegeven moment, ik ben ook die acteur die zeg maar, als Ronnie nu was, zou die me zeggen, hij werd soms gek van mij, omdat ik 5 minuten voordat we begonnen, zat ik hem al een klap te geven of een tik te geven. En
dan
was ik al zut van en hij zat echt naar me te kijken van, yo, die is easy. En ik zat echt
was
al,
gewoon al
ik was al, ook op de set, ik merkte ook als ik wegging van
moet
zo.
Moet je echt
die kapper Don werd gek van mij, want ja, leek wel alsof Nando bij hem in die kappenstoel zat als ik aan het knippen was, snap je? Dus, dus dat was gewoon de methode, de manier voor mij om zeg maar erin te komen. En gewoon
precies.
Heel erg mijn ademhaling hoog zetten, want het heeft ook heel erg te maken met een soort...
energie, denk
ik. Toch, de energie. Ja. Dus ik moest heel erg inderdaad gewoon die energie en dan...
Het is je gelukt, Arizon.
Okay.
Nog één vraag voordat we gaan afsluiten.
Okay.
Wanneer komt het tweede seizoen?
Ja, Ivan.
Gisteren.
Gisteren?
Ja, toch, Ivan.
Gisteren sprak
Ivan.
Ik Asje Medina en Chris Westendorp, de twee schrijvers van de serie. Zij hebben ideeën liggen, designen, maar ze wachten het even af. Dat is wat ik begrepen heb. En met we is dus Bien Ervaren natuurlijk. Mm-hmm. Ze willen natuurlijk even kijken hoe dit ontvangen wordt, hoe het gaat.
Gaat Nando dood?
Ik heb nog niks gehoord, ik heb er nog niks over gehoord of Nando dood gaat of niet.
Okay. Nee, dan ga ik Asher bellen voor
Ja, precies.
Ivan, Arizon, ik dank jullie voor dit gesprek. Heel veel succes met seizoen 2 en natuurlijk alle projecten in 2024. Applaus. We gaan nu luisteren naar de future soul muziek van Elia Saf en haar gitarist Tess Thompson. Elia heeft opgetreden in de Melkweg, Paradiso, Eurosonic Noorderslag, Kwaku Festival en nu ook bij Late Night Talks. Applaus.
Sky and use of blue. women weep their cries unheard. Their dreams shattered, hope deferred. Humanized, their soul in chains, oppressed by power.
Als je geen idee hebt wat er nu in Congo aan de hand is, dan ben je niet de enige. Kort gezegd is Congo een groot land dat enorm rijk is aan grondstoffen, waar, je raadt het al, de hele wereld om vecht. En dat is de afgelopen maanden enorm geëscaleerd in een gigantisch onderbelichte crisis. Denk aan verschillende lokale militante groepen die om die grondstoffen vechten, burgers die hierin worden vermoord, hongersnood, buurlanden die op scherp staan en grote groepen mensen die huis en haard achterlaten om te vluchten van al het geweld. Heel eerlijk, we horen er weinig tot niets over. Niet gek met een wereld die op verschillende plekken in de fik staat, maar oneerlijk is het wel. Daarom praten we vanavond met Carla Kakamba en Desiree Mengole over wat wij in Nederland kunnen doen, waarom Congo genegeerd wordt door het westerse nieuws en waarom onze politieke leiders het zo makkelijk vinden om 25 miljoen mensen aan hun lot over te laten. Geef onze gasten een hard applaus.
Yes, Carla Kakamba en Desiree Mengole, welkom aan tafel. Je bent voorzitter van lijst Kakamba in de gemeente Amsterdam. Je bent ook spreker, artiest en natuurlijk van Congolese afkomst. Desiree, jij bent fotograaf, documentairemaker en ook geboren in Congo. Ja, het is natuurlijk een onderwerp met een langlopende geschiedenis. We kunnen natuurlijk ook echt een uur of een dag hierover praten. Maar voor de mensen thuis, wat is op dit moment de huidige stand van zaken in Congo?
Er is uitbuiting van onze grondstoffen, maar wij hebben daar totaal geen zicht over. Ze zeggen dat zij komen om ons te helpen. Ze sturen heel veel mannen naar ons.
Wie zijn ze?
Ze, de United Nations.
Oh.
Ze sturen heel veel mensen naar ons. Heel veel mensen die ons moeten komen helpen.
Ja, dat zou je verwachten van de Verenigde Naties.
Ja, dat zou je zeker verwachten, maar uiteindelijk zijn zij het die weggaan met onze grondstoffen. Omdat je zou ze niet controleren. Ze komen met hele goede intenties, geven ze aan.
En hoe is dat mogelijk binnen die structuren die er dan zijn in Congo? Hoe is het mogelijk dat ze daarmee wegkomen, letterlijk?
Hoe het mogelijk is, is eigenlijk macht. Een feit, ik weet niet of mensen weten of er wapens worden gecreëerd in Afrika of in Congo. Er zijn heel veel wapenhandel, vindt er zich plaats in Congo. Maar er zijn totaal geen fabrieken die die wapens produceren. Dus hoe komen al die wapens terecht in Congo? Hoe komen die wapens terecht in Rwanda? Hoe komen die wapens terecht in Oeganda? Hoe komen die wapens terecht bij mensen die wij nu rebelleiders noemen? Hoe is het zover gekomen dat zij met zulke wapens anderen kunnen onderdrukken?
Mm-hmm. Carla, hoe verschilt dit met de jaren hiervoor? Wat is er anders? Deze die zoomt in op die grondstoffen. Maar dit loopt natuurlijk al jarenlang.
Dit loopt al meer dan...
Eeuwenlang.
Ja, dit loopt al meer dan 100 jaar. Congo, dat wij nu kennen als Congo, bestond eigenlijk uit allerlei koninkrijken. Het was niet één land. Het is één land gemaakt op een Europese tafel in Berlijn. Waar geen Afrikanen bij waren. En wat bijzonder is aan Congo is, het is vanaf het begin alleen maar door Europese kolonisten alleen maar gebruikt om uit te buiten. Koning Leopold was de neef van koningin Elisabeth van Groot-Brittannië. Zij had een heel imperium over heel de wereld. En hij was jaloers en hij wilde zijn eigen ding. En zo heeft hij geregeld in Berlijn dat Congo was. Dus dat was eigenlijk zijn eigen portemonnee. En dat heeft hij geregeld in 1885.
Mm-hmm.
En de auto ontstond in 1886, geloof ik. En Congo werd uitgebuit voor rubber via gewoon tot slavenmens, vermaken van mensen.
Ja, dus die koloniale geschiedenis die werkt door tot in de tijd van nu.
Van nu, ja.
En als wij kijken naar de mainstream media, dan is er op dit moment enige aandacht voor de situatie in Congo. Opnieuw. Maar dat is, x aantal jaar geleden was dat ook al zo.
Ja.
En dan waait het weer om. En dan, dus hoe is dat, dat het zeg maar zo schommelt, die aandacht voor Congo, terwijl de situatie niet verbetert? Wat doet dat met jou? Als iemand
het voelt heel hopeloos. Als ik kijk naar gesprekken in mijn familie, is het meer een soort, ja, het is nou eenmaal zo en je kunt alleen maar bidden. Eigenlijk bijna zo'n houding, die een verslagen houding, omdat dit ook heel erg lang loopt. Die rubber was nodig voor de auto's. Dus werden mensen tot slaaf gemaakt, werden mensen hun handen afgehakt, baby's werden vermoord, zolang je maar die rubber brengt. Leopold verkoopt Congo aan België, verkoopt land dat je hebt geroofd, waar die nooit is geweest trouwens, dat weten heel veel mensen niet. Aan België. En België heeft nu een kolonie. En van 1908 tot 1960 gaan ze door.
En nu dan de kobalt. Nu.
Ja, maar voor de kobalt en de coltan heb je Unilever. Unilever was een Britse Nederlands bedrijf die samen zijn gefuseerd. Maar palmolie werd gebruikt om zeep te verkopen. En steeds meer mensen gingen zeep gebruiken. Ik wil niet zeggen dat mensen daarvoor niet douchten, maar de zeep werd veel meer verkocht. Dus er was meer palmolie nodig. En mensen werden tot slaaf gemaakt. Dat is de eeuw waarin ik ben geboren. Mm-hmm. Mensen werden tot slaaf gemaakt en als gewoon tot slaaf gemaakte aan het werk gezet om die palmolie te produceren.
Ja, ja. Rubber, palmolie, zeep, ja. Kobalt.
Als we nu naar kobalt en coltan gaan, coltan is nodig voor je telefoon, voor je laptop, voor je tablet.
Mm-hmm. Voor je Tesla?
Nee, dat is kobalt. Maar mm-hmm. coltan werd eerst gehaald uit allerlei plekken in de wereld. En toen vonden mensen het nodig om steeds meer mobiele telefoons te hebben aan het eind van de 90's. En de plek waar aan het eind van de 90's oorlog was op dat moment, dus het makkelijker was om het goedkoop te halen, Congo.
Ja.
En zo gaat het door. Kobalt heb je nodig voor je elektrische batterij.
Ja.
Dus hebben we kobalt en coltan als redenen waarom allemaal mensen vermoord en achterna gezeten worden.
Ik begrijp het. En als we dan kijken naar Nederland, de betrokkenheid van Nederland, Nederlandse overheid, Nederlandse bedrijven. Wat kun je daarover vertellen, Desiree?
Nederland is sowieso de uitvinders van apartheid. Dus die apartheidssysteem is nog steeds gaande, ook in Congo. Naast dat, Nederlanders waren ook grootmeesters in het bouwen van schepen. En ze waren ook, hier zit het internationaal gerechtshof.
Ja.
Dus wij kunnen hier mensen eigenlijk voor de rechter slepen, die zulke dingen doen.
Dat zou de betrokkenheid van Nederland kunnen zijn.
Dat zouden we kunnen doen.
Maar wat is het daadwerkelijk?
Ze worden beschermd. Ik weet niet hoe, maar blijkbaar kunnen bepaalde mensen met een ander soort huidskleur bepaalde dingen doen, zonder er gestraft voor te worden. En er zijn zeker Congolezen die hier naartoe worden gehaald, rebelleiders noemen we ze, en die worden wel bestraft voor de daden die ze hebben gedaan.
Jullie eigen gedrag als consument, hebben jullie dat erop aangepast, wetende wat die geschiedenis is, wat er daar gaande is?
Ja, ik was iemand die, ik was een van die kindjes die met 11 jaar een pocketline swing had. Ik weet niet of, hè, dat is echt.
Ik ken hem nog.
School, ja, ik ken hem school nog. Telefoon. Ja. En ik had, zodra ik een bijbaantje had, ieder jaar een nieuwe telefoon. En ik wist dit stukje, wist ik niet. En toen ik het wel wist, ben ik daar dus mee opgehouden. Refurbished telefoon halen. Proberen telefoon te repareren voordat je hem vervangt. Maar het is natuurlijk niet hetzelfde als gewoon dat probleem oplossen. Dus ook dat voelt, het voelt zo zwaar.
Ja, het voelt als een druppel op een gloeiende plaat. Of misschien minder zelfs.
Ja, want de issue is, er zit 24 triljoen in de grond van Congo. 24 triljoen, dus je hebt alleen een paar gierige mensen nodig met wapens. En je hebt 24, weet je hoeveel nullen dat is?
Ja.
Dus ja, ze zeggen vaak dat geld
root
of all evil is. Mm-hmm. Maar ik denk dat het daarvoor, het is
macht,
het gevoel dat geld belangrijker is dan menswaardig met mensen omgaan. Want je hebt een Dubai dat uit zand is ontstaan met de grondstoffen van het gebied.
Mm.
Dus je kunt het ook zo zien. Het weghalen van die grondstoffen voor weinig is het weghalen van een zorgeloos bestaan voor miljoenen mensen in Congo en ook daaromheen.
Ja.
Wil je zoeken naar Wakanda, dan heb je het eigenlijk al
gevonden.
Ja. Alleen dit probleem haalt het weg van de mensen en maakt het van multinationals en andere groepen die gewoon het geld maken. En
ja, en het is ook onderdeel van ons dagelijkse leven zonder dat we het inderdaad wisten. En nu weten we het wel en nu wat nu. Ja. Want wat kunnen we wel doen, Desiree?
Ik wil nog even daarop
inhaken. Ja, dat is goed. Ja.
Wat is onze grootste verslaving? Weet jij dat?
Nou, mijn grootste verslaving, dat is die telefoon.
Oké. Ik heb dit geleerd.
Die van mij.
Ergens in 2020 of zo.
Mm-hmm.
Onze grootste verslaving is consumeren.
Mm.
Lins, die zei me van, kijk, er zijn heel veel dingen die wij doen waar we niet bewust van zijn.
Mm.
Consumeren is iets wat je elke dag doet. En we zijn zo gewend om te consumeren. Dus als jij mij vraagt, hoe stop ik met iets consumeren wat eigenlijk een slechte route heeft, dat is heel lastig. Dus ik kan mensen heel moeilijk vragen om te stoppen met de iPhone halen. Mm. Ik kan mensen heel moeilijk vragen om te stoppen met bepaalde dingen consumeren.
Ja.
Ik kan alleen vragen van mensen, wees bewust van wat je doet. En durf tegen jezelf te zeggen wat je doet. Van, ik ben dit aan het doen en ik weet dat het zo tot stand komt. Als je dat blijft herhalen, dan wordt het niet meer fijn om iets te consumeren.
Mm.
Dan stop je met bepaalde dingen, dan ga je bepaalde dingen een beetje voor een beetje loslaten als jij jezelf bewust maakt. Ervan.
Precies, je doorbreekt eigenlijk dat onbewuste gedrag
met
nieuwe bewuste kennis.
Ja, precies. En ik weet niet of jij veel Congolezen kent, maar het zijn hele intense mensen, hele karaktervolle mensen, hele aanwezige personen.
Die konden zo in Santos gewoon spelen, zonder acteerles.
Nee, precies. Ik denk dat wij kunnen helpen door Congolezen hunzelf te laten zijn. Ik voelde me een tijd, ik had een tijd het gevoel dat ik niet kon spreken over wat er gebeurt in Congo.
Waarom
het is
niet?
Een hele, omdat niet iedereen wil erover praten. Niet iedereen is bereid om zo'n onderwerp echt te bespreken. We hebben het over voetbalwedstrijden, we hebben het over een play of een spel die is uitgekomen. Mm-hmm. Ik kijk niet naar voetbal, ik doe niet PlayStation niet, ik doe al die dingen doe ik het niet. Dus ik heb het alleen maar over real shit, om het zo te zeggen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus het is heel moeilijk om gelijkgestemden te vinden die spreken over zulke dingen.
Ja.
Het kostte me echt jaren van wonen in Nederland en verschillende soorten dingen ervaren, dat ik mensen tegenkom die op een dagelijkse basis hier een gesprek over willen voeren.
Ja, want is het gesprek volgens jou een belangrijk onderdeel dan in die verandering?
Ik denk dat dat het belangrijkste onderdeel is.
Ja?
Alleen al omdat, kijk, het gesprek voeren is mij leren kennen. Ik ben geboren in Congo.
Ja.
Ik ben gevlucht uit Congo toen ik 4 was. Ik heb mijn moeder daar moeten laten. Dus om het verhaal te kennen moet je zien wat de leed is van een Congolees. Dat is wat mijn moeder heeft haar kind hier naartoe moeten sturen en dus moeten leven zonder een van haar kinderen. Dus als jij weet dat zulke problemen gewoon heel dicht bij jou staan, dan weet jij hoe je kan helpen.
Ja, ook die herkenbaarheid van jezelf in de verhalen van een ander maakt natuurlijk dat je dat empathie opwekt.
Precies.
En als we dan kijken naar Congo en al die rijkdom die het in zich heeft, niet alleen in grondstoffen, maar ook in cultuur, in de mensen. Wat zouden jullie willen dat mensen weten over Congo om nu al te beginnen met dat verhaal, dat nieuwe verhaal?
Nou, het 250 talen. Ik had het hiervoor over al die koninkrijken, die hebben allemaal hun eigen regels, religie, gebruiken, manieren van feestvieren, manieren van trouwen. En dat is wat mensen meer moeten zien. Ik denk dat mensen ook meer moeten zien dat we mensen zijn. De 90s, de 2000s zag je Afrikanen vaak met die vlieg op het gezicht.
Mm-hmm.
Als een soort pop voor die organisatie, een donatie die organisatie. Terwijl dit zijn volledige mensen.
Mm-hmm.
En als ze de ruimte hebben om gewoon veilig te leven en met rust gelaten worden, dan hebben ze de ruimte om te zijn, te bestaan. Dus ik denk dat het belangrijk is dat Congolezen in die manier, in Congo zelf,
dat ze hun menselijkheid terugkrijgen.
Precies, nee, die hebben ze al.
Natuurlijk.
Dat het gezien wordt.
Juist, erkend.
En wij zijn van de diaspora, we zijn hier al een hele tijd.
Mm-hmm.
En wij moeten ook gewoon onze eigen identiteit met trots kunnen uiten. Dus waar je in het verleden, ik zelf ook, heel vaak moest uitleggen waar het was. En mensen vergeten meteen van, oh ja, jij kwam toch uit Zuid-Afrika? Nee. We kunnen zelf ook een beetje, klein beetje meer empathie hebben naar hoe groot de wereld is. En dat iedereen's achtergrond gewoon respect verdient. Dan kunnen mensen niet alleen over de pijn spreken, maar ook dat stukje cultuur dat ze mee hebben gekregen. Dat stukje menselijkheid dat zich uit in hoe je leeft.
Ja, en voordat we hier aan tafel gingen, hadden we het ook over de muziek van Congo, die terugkomt in allerlei andere culturen. En dat eigenlijk Congo onderdeel is van al onze levens over de hele wereld, zonder dat we dat doorhebben. Wat zou jij daar nog over kwijt willen?
Congo voedt ons met heel veel culturele rijkdom. Als het gaat om muziek, als het gaat om wat je zei, maar ook om kunst bijvoorbeeld. Maar ik wilde nog één ding zeggen. Mm-hmm. We moeten Congo zien als heel metaforisch, als ons hart. Het is het hart van Afrika. We willen dat we groeien met z'n allen als zwarte mensen. Maar ik kan jou niet zien groeien als vrouw als jouw hart niet gefixt is. Dus ik moet eerst ons hart fixen voordat ik het geheel kan fixen. En dat is heel belangrijk met Congo. Wij zijn mensen die denken vanuit onze hart. En wat ons wordt aangedaan is voor ons echt niet te begrijpen. Wij zijn hele empathievolle mensen, dus wij begrijpen niet dat ons dit wordt aangedaan terwijl wij de wereld zoveel geven. Dus we moeten kijken met ons hart om te kunnen begrijpen wat er in Congo werkelijk gebeurt. Ik zou het niet fijn vinden als mijn hart zou worden aangevallen, maar we laten het wel toe dat de hart van Afrika wordt aangevallen. Dus willen wij ons als continent herstellen en willen we groeien met z'n allen, moeten we wel werken aan het herstel van onze hart, dat het eerst rustig is. En daar kunnen we met z'n allen werken aan een nieuwe Afrika als één continent. Maar ik denk niet dat we kunnen wensen en hopen dat er een nieuwe vorm komt, zeg maar, waar wij verenigd zijn, zonder dat wij Congo gaan meenemen in dit geheel.
Ja.
Congo is heel belangrijk om dit te faciliteren voor iedereen.
Ja.
Ook als het gaat om bijvoorbeeld economische groei. We hebben één rivier die zoveel kracht heeft om heel Afrika te voorzien van elektriciteit. Dus als wij maar één focus leggen op die ene rivier, hebben wij elektriciteit in heel Afrika.
Ja, dus het is echt een kwestie van het gesprek blijven voeren, maar ook vooral juist de menselijkheid van Congo blootstellen of blijven blootstellen en ja, voor de wereld om dat te zien en dat te omarmen. Ja, ik vind het een beetje lastig om samen te vatten in één zin. Maar misschien kan jij dat doen, Carla.
Ik denk aan hoe de wereld is omgegaan met de oorlog in Oekraïne.
Mm.
Doe dat voor Congo.
Mm.
Don't care about it.
Ja, en dat is omdat ze zichzelf zien in die mensen.
Ja.
En dat is wat er ontbreekt.
Maar zie de mens in Congo.
Ja.
En doe datzelfde. Het heeft zo goed laten zien. Hoe
dat het wel kan.
Ja, hoe belemmerd die empathie is wanneer er een kleurenkwestie is of een regio-kwestie is. Nee, ja. Ik zie de mensen als mens. Daar is nu de situatie in Gaza, zie je ook hetzelfde.
Ja.
De ene kan de empathie niet laten zien, want ze hebben een ander geloof. Of ik vind. Nee, zie de mens in die mens. Als je eerst kijkt naar mensen, gewoon mens tot mens. Ik als moeder, als ik eerst een andere moeder zie als moeder, niet wat voor taal, niet wat je gelooft, gewoon een moeder in pijn en ik ben een moeder, ik weet hoe het is om pijn te hebben om mijn kind, dan komen we al een heel stuk verder. En als dat viral gaat voor Congo, gaat het viral voor Afrika, want het is het hart van Afrika. De evenaar loopt dwars door Congo heen.
Ja,
ja.
Dankjewel, Carla en
Desiree.
Nog één korte?
Ja. Ja. Ik vind dat Congolezen zelf niet moeten vertrouwen op Jezus Christus, maar op zichzelf.
Okay.
Want dan komt de verandering.
Nou, dat is nog eens een afsluiter. Dank jullie wel. Dit was de 5e aflevering van seizoen 5. Dank allemaal voor het kijken. Dank crew en natuurlijk dank aan alle gasten van deze show. Tot volgende week.